Fijn dat ik je vanmorgen weer mag voorgaan. Ik heb een tijd van voorbereiding gehad op deze preek en het thema, u verlaat de route, kijk op de kaart. Je zult wel denken, waar heeft hij dat vandaan? Nou, aan het begin van deze maand heb ik een lange fietstocht gemaakt en op basis van een routeplanner. En zodra ik van die route afweek, dan kreeg ik te horen op mijn mobiele telefoon die ik voor op de fiets had, u verlaat de route, kijk op de kaart. En dat was wel even voor mij een wake-up, zeg maar, van als je te ver van de route afgaat, ik weet niet of jullie bekend zijn met routeplanners, maar dit was een routeplanner van Komoot, voor wie het kent. Als je daar te veel van afwijkt, je krijgt een blauwe lijn te zien waar je naartoe bent, toe gaat, dat eindbestemming, dat weet je. Maar als je daarvan afwijkt, dan mis je op laatst de blauwe lijn in beeld. Dus die zie je niet meer op de kaart. Dus het gevaar is ook, wijk niet te ver af. Ga op nu snel kijken. Het was voor mij ook een route door onbekend terrein. Dus ik was wel heel erg afhankelijk van de routeplanner. Natuurlijk wist ik de eindbestemming wel en dan kun je nog wel Google Maps gebruiken enzovoort. Maar soms was het ook zo, die route die was al een jaar geleden gemaakt door iemand, dat je een obstakel tegenkwam wat er toen nog niet was. En dan moet je wel even zoeken. Het was zelfs een keer zo, het was in Denemarken, dat de brug waar we over moesten, die was niet meer in gebruik. Maar verderop was wel een hele nieuwe brug. Maar ja, wat ga je dan? Want je kunt een heel eind omfietsen naar de nieuwe brug. En ik fietste met een groep. En ik fietste op dat moment alleen, dus ik had niemand voor of achter mij. En ik zag nog net even op de groepsapp dat twee van de groep, die waren al voor mij gegaan. En die zei, ja, die brug kan nog wel. Nou ja, vooruit, dat doe je dan. Maar dan fiets je eenzaam, want dat voelde ik toen wel een beetje zo, over een hele lange brug. Ik denk dat die wel 5 kilometer, misschien wel 10 was. Echt een vervallen brug. Er ging nog wel een spoorrails naast. En de autoweg was ook bijna opgebroken, maar het fietspad, dat ging nog. En op basis van wat ik op de WhatsApp gelezen had, denk ik, nou, dan moet het lukken. Maar ja, ik moest eerst wel wat zijweggetjes doen. Ik moest ook langs mensen die daar bezig waren de weg op te breken. En ik werd niet tegengehouden. Maar later hoorde ik van mensen in de groep dat die mensen gingen er zo voor staan en u gaat niet verder, het mag niet. Maar die mensen ben ik niet tegengekomen. Dus dan had ik altijd nog kunnen kiezen voor die omweg. Maar ik denk, ik hou me vast aan de route, dat is het makkelijkst. Dus ik fietste het hele eind, misschien wel 30 meter boven het water. En ik denk, als hier wat gebeurt, hè? Maar ja. Uiteindelijk fiets ik niet alleen. Ik ga met God. Maar er zal me wat gebeuren. Trouwens, het regent nu ook lekker buiten. Sorry, ik leid jullie even af. Maar dat kunnen we wel gebruiken, een beetje regen. Maar wat die brug betreft, je kent die beelden van aardbevingen dat een brug zomaar ophoudt. En daar was ik een beetje bang voor, want die brug waren ze van plan om af te breken. Maar ik denk, nou ja. Mocht het zover zijn, dan fiets ik wel terug en dan ga ik dat hele eind terug. Maar het is gelukt, gelukkig. Dus. Maar toen ik over de brug was, toen was er ook weer een heel groot bord van deze brug is opgebroken. Je mag er niet overheen. Maar ja, ik heb me aan de routeplanner gehouden. Dat was even een spannend moment van die week. Maar ik begrijp wel, de kaart in deze, en voor de preek, is de Bijbel. Dat is Gods woord. Dat is onze route die we mogen gaan, onze routeplanner. En die ons ook waarschuwt als we afwijken van de route. Want we hebben de Bijbel gekregen om eruit te lezen, maar ook van het te leren. Dus de kaart is de Bijbel en het geldt voor iedereen. En de Heilige Geest die zal ons ook leiden daarin. En de route, ja, dat is ons leven. En dat gaat niet altijd over makkelijke bruggen, zeg maar. ook wel wegversperringen. En die komen we tegen. En toch helpt God ons daardoorheen. Maar het is voor elk mens verschillend. Ik heb gewerkt als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, onder andere de laatste jaren in de crisisdienst. En dan kwam je echt mensen in crisis tegen. En je zegt wel eens, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar ik vond wel, er waren wel gezinnen, situaties, die echt wel heel wat te verstouwen hadden. En vandaar ook vaak een crisis. Dus daar wil ik ook niet te makkelijk doen, dat het leven maar over rozen gaat. Want dat geldt niet voor iedereen. Maar de Bijbel is onze betrouwbare gids. En als je dat zegt, dan vraagt dat ook wat van je. Van, als ik de Bijbel lees, geloof ik dan wat erin staat? En dat vraagt ook van de persoon die het leest een soort grondhouding, een basishouding van wat er in de Bijbel staat, dat geloof ik. Dat is het woord van de Heer en dat geloof ik en daar wil ik ook aan gehoorzamen. De hele Bijbel, 66 boeken lang, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, oftewel het Eerste en het Tweede Testament. Daarin staan de woorden van Jezus. Ook het Oude Testament moeten we niet vergeten. Jezus zegt dat zelf, als hij tegen de Farizeeën een toespraak houdt. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Al in het begin van de Bijbel lezen we over Jezus. En wat Jezus ook op dat moment duidelijk wil maken aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen. Maar je wilt de Bijbel ook graag lezen als je van Jezus houdt, als je hem lief hebt. Want het is net als een liefdesbrief. Als je die ooit eens mocht ontvangen hebben, dan is dat een brief die je wel 10 keer overleest. Want je wilt geen woord missen van wat heeft zij of hij gezegd of geschreven en wat bedoelt hij ermee. En zo mogen we de Bijbel ook lezen als wat heeft Jezus erover gezegd. En dat is het bijzondere van het boek. En dat is ook wat ik ook al zei, de Heilige Geest werkt het in ons, dat we hem lief hebben. En als je ziet hoe de Joden met hun Eerste Testament omgaan, hè, op Simchat Torah, de vreugde van de wet, dan hebben ze zo'n grote Torahrol bij zich en dan dansen ze daar bij de klaagmuur. Hè. Zo blij zijn ze met het woord. En zo blij mogen wij ook zijn met het tweede gedeelte, met het eerste, maar ook met het tweede gedeelte. Dus laten we ons daarvan bewust zijn dat we iets prachtigs in de handen hebben. Als we de Bijbel lezen, dan hebben we de woorden van onze Heer en Heiland. Dan maak ik een keuze voor deze preek om een gedeelte uit de Bijbel te pakken. Want ja, we kunnen vanmorgen niet de hele Bijbel door. Dan zitten we hier wel een paar dagen. En dat wil ik mijzelf niet aandoen, maar jullie ook niet. Dus wees me niet bang. Over een half uurtje, 3 kwartier, dan hou ik me weer stil. Misschien wel korter, ik heb het niet geklokt hoe lang deze preek duurt. Soms doe ik dat wel, maar nu vond ik dat te veel. Maar ik heb gekozen voor Johannes' evangelie. Want ik werd een tijdje geleden geboeid door een discussie over het Johannes' evangelie. Wanneer is dat precies geschreven? Ik heb eigenlijk nooit zo zorgen over gemaakt, maar door die discussie werd ik daardoor getriggerd, zeg maar, van, goh, wat bedoelt die spreker daarmee? Hij heeft er ook een boek over geschreven, zal ik straks even wat uit citeren, maar ik had er nooit zo bij stilgestaan, want dat dit het oudste, Johannes, het evangelie van Johannes is het oudste evangelie, dus dat is de eerste verslaglegging van de gebeurtenissen in Israël rondom Jezus. En dat is ja, prachtig. Je wilt het vaak ook uit eerste hand hebben als er wat gebeurd is. En dat brengt me ook tot wat een andere indeling. Want ja, Matthäus, Marcus en Lucas hebben ook. Maar dat zijn allemaal boeken die later geschreven zijn. Volgens, nou ik zal het boek er maar bij pakken. Volgens Geurt Henk van Koten misschien. Heeft u er iets van gelezen of gehoord op Zeef Vandaag of was, meen ik, zelfs ook wel op televisie in een interview. Maar het bijzondere wat ik van Geurt Henk van Kooten vond, is dat hij niet de visie van een theoloog gebruikte om aan te tonen dat het een van dat het Johannes-evangelie een van de vroegste boeken is, maar het Johannes-evangelie zelf. En daarmee heeft ook mee te maken met wat de Joden de afgelopen week herdacht hebben. Het was toen Tisha B'Av, de negende van de maand Af. Dat is een dag van grote rouw om wat er allemaal gebeurd is in het verleden. De verwoestingen van de tempel, alle rampen die het volk Israël overkomen is, daar staan ze die dag bij stil. Het is een dag van vasten en gebed. En afgelopen week was het ook Tisha B'Av. En een van de dingen die ze herdachten is de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Dat weten ze uit de geschiedenisboeken. Dat is het jaar 70 geweest. En dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. Moet je voorstellen dat het belangrijkste gebouw waarin je God mag aanbidden, dat wordt verwoest. Dat is een verschrikkelijke ramp voor de Joden geweest. Maar deze schrijver, Henk van Kooten, die legt uit dat dat juist ook met die ramp te maken heeft, het jaar 70 na Christus, want hij schrijft in Johannes 5, noem maar iets, maar ja, je mag het erbij pakken, Johannes 5, ik heb het er ook bij gepakt, maar ik heb het ook even gekopieerd, zeg maar, dat ik het hier heb staan. Dan gaat het verhaal over de verlamde in Bethesda, en daar is Jezus dan. En vers 1 en 2 lees ik even. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met 5 zuilengangen. Dus de schrijver van het evangelie van Johannes schrijft over dat verslag en schrijft erbij: er is een badwater. Kijk, als je bijvoorbeeld, de watertoren staat hier nog in Vraneker. En daar gebeurt wat. En dat gebeurt bij de watertoren wat. En dat laat je iemand weten. Op die plek, bij de watertoren, is dit en dat gebeurd. Dan is dat iets wat je nu schrijft. Maar als je bijvoorbeeld jaren later vertelt, en terwijl die watertoren misschien al afgebroken is, dat je dan schrijft aan iemand dat dat toen en toen gebeurd was op die plek, dan schrijf je, er was daar een watertoren. En dat gebruikt Van Kooten om uit te leggen dat, want dat moet ik nog even uitleggen, dat badwater, of die schaapspoort, die is afgebroken tijdens die ramp van 70 na Christus. Dus het boek moet wel geschreven zijn voor 70 na Christus. Terwijl er theologen zijn die dat uitleggen als dat hij pas 100 jaar na Christus geschreven is. En dan, dat doen ze dan op een bepaalde visie. En omdat die Van Kooten juist de Bijbel als basis legt en niet een bepaalde visie, wil ik toch even citeren wat een bepaalde theoloog ooit geschreven heeft en wat ook na veel navolging gekregen heeft. Onder ook heel veel mensen die studie gemaakt hebben van de Bijbel gaan ook na van wanneer is het geschreven. En dan, je kunt verschillende commentaren erop naslaan en meestal is het 100 na Christus. Maar een van de theologen die daar ook een invloed op had, die schreef wat zijn motivatie was, dat hij iets vertelt over de toenmalige toestand van het volk waartoe Jezus behoorde, het Joodse volk. En dan schrijft hij, nog minder was er onder dergelijke omstandigheden enig vooruitzicht op een hogere cultuur. De Joden hadden in de eerste plaats minder natuurlijke capaciteiten voor, niet alleen minder dan de Grieken en Romeinen, maar zelfs minder dan veel andere Oosterse volken. In de tweede plaats was de natie in Jezus' tijd, vooral in haar geboorteland, vervallen tot het laagste punt van welvaart en cultuur. Dat schrijft de theoloog Strauss. Als je dat zo leest, wat denk je dan? Hoe negatief denkt hij over het Joodse volk van toen? Want zelf had ik er een heel ander beeld bij. Maar hij legt het uit van, nou ja, als je dit zo leest, hè, geen hoge cultuur en dat moet nooit gekund hebben. Want Johannes is een prachtig evangelie en is heel mooi omschreven in het Grieks. Maar de Strauss zegt van, ja, dat kan gewoon niet, zo goed waren de Joden toen nog niet. Maar dat schrijft hij ook hoor, daar lees je iets in van antisemitisme. Dat toen al Joden, theologen waren die een negatieve kijk op Israël hadden. En dat kennen we uit het verleden helaas wel meer. Maar het evangelie is dus waarschijnlijk zo'n 38 jaar, is de veronderstelling, na Jezus' dood geschreven. Dan zeg je wel, 38 jaar. Als je dat nagaat, heel veel bekende personen uit het verleden, Romeinse keizers, die geleefd hebben. En er wordt een levensbeschrijving van geschreven pas veel jaren later. Soms ook wel 40 of 50 jaar later. Dus dat het evangelie van Johannes, 38 jaar na de kruisiging geschreven is, dat is zo gek nog niet. Dus dat is wel uit te leggen. Het Johannes evangelie. Ik weet niet of u weet wie de schrijver is van het Johannes evangelie. Altijd gedacht dat Johannes de zoon van Zebedeus was, de broer van Jacobus. En ik kan het ook niet hard maken hoor, dat doet de schrijver ook niet. Maar hij roert een andere gedachte aan, en dat is even ter overweging, dat het boek geschreven is door die andere discipel. Dat was ook een Johannes, Johannes de Oudere wordt hij wel genoemd. En een paar keer kom je in het Johannes-evangelie de andere discipel tegen. En dan staat niet bij wie dat dan is. Maar volgens kenners wordt dat dan verwacht dat dat de schrijver van het evangelie is. Want dat was een schrijver, een secretaris, zoiets aan het hof van Herodes. Iemand die dus wel Jezus volgde, want hij heeft alles meegemaakt wat hij beschreven heeft. Maar hij was heel goed in dingen opschrijven. Hij was secretaris en daar was hij heel goed in. En dat lezen we, hij kende de hoge priester. Want dat vond ik zelf een van de vragen die mij bezighielden als ik het verhaal las van de verloochening van Petrus. Dat Petrus mag in het paleis komen. Dankzij die andere discipel. Want zo staat het ook in de Bijbel. Die discipel, nu was een bekende van de hoge priester. Nou ja, dan heb je een kruiwagen om ergens binnen te komen waar je anders niet binnen toegelaten wordt. En zodoende kwam Petrus ook door die andere discipel binnen. En helaas, misschien heeft u later wel gedacht, was ik daar maar nooit binnen gegaan, want dan had ik mijn Heer niet verloochend. Maar dat is achteraf praat, het was voor ons. En natuurlijk een hele, het is voor mij een hele mooie boodschap geworden. Die verloochening van Petrus, dat hij later toch weer door Jezus aangenomen wordt. Want stel je voor dat jij in een omstandigheid bent wanneer dat wil je niet, je wilt Jezus niet verloochenen, maar je mag altijd weer bij Jezus terugkomen. En dat is ook het mooie van het evangelie. En ook wat Petrus dan als voorbeeld heeft laten zien. En dan gaan we een gedeelte lezen uit het Johannes-evangelie. Om te zien hoe mooi boek dat is. Want Johannes heeft het geschreven om een verslag te maken van de gebeurtenissen in Israël. En zoals ik al zei, is het het eerste. Later is er het Marcus evangelie geschreven. Dat is ongeveer dezelfde tijd, heb ik begrepen. Marcus heeft veel geschreven in opdracht van Petrus. En Lucas, dat lezen we in het begin van Lucas, dat hij heel veel boeken heeft onderzocht en gebeurtenissen heeft nagezocht en toen zijn evangelie geschreven heeft. Zoveel mogelijk ook in chronologische volgorde. Dus Lucas heeft waarschijnlijk ook gebruik gemaakt van het Johannes-evangelie. Maar we lezen de eerste 18 versen van Johannes. Over het boek Johannes is een belangrijk boek. En de schrijver begint met een soort voorwoord. Dat ken je wel als je een roman of een studieboek leest. Dan begint met een voorwoord om even aan te geven waar gaat het boek in totaliteit over. Of wat is het belangrijkste onderdeel. En dat schrijft hij zo mooi. Toen ik dat ook las van, ja, zo moet ik ernaar kijken, begrijp ik ook meer waarom de eerste 18 versen wat vreemd aansluiten bij de rest. Want het is net als zegt Johannes daar iets overkoepelends. Dan lees ik in Johannes 1, het staat boven het vlees geworden woord in de Herziene Statenvertaling. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Het woord was God. En dat lijkt wat een abstracte omschrijving, maar met dat woord wordt ook Jezus bedoeld. En als je iemand aan zijn woord houdt bijvoorbeeld, dan hou je iemand aan zijn belofte. En Jezus is Gods belofte. En Jezus was al in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Dat is Johannes de Doper. Die mocht aankondigen dat Jezus zou komen. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij, die Johannes, was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Tot zover eerst. De zijnen hebben hem niet aangenomen. In eerste instantie niet. Hebben heel veel mensen hem links laten liggen. En we kennen die geschiedenis van de landeigenaar. Die zijn oogst binnen wil halen en dan zijn knechten stuurt. Het is zijn land en hij wil de oogst binnenhalen. De landeigenaar woont ergens ver weg en vindt dat hij recht heeft op de oogst van het land, dus hij gaat naar. Maar de knechten die in dat stuk gebied bezig waren, die dachten van nee, dat willen we niet. We willen dat ding zelf houden. We willen dat stuk land zelf houden. Maar hij weet waar het op uitloopt. Uiteindelijk zendt de landeigenaar zijn eigen zoon en hoopt dat ze daar respect voor zullen hebben. Maar ook dat hebben ze niet. En ze vermoorden de zoon van de landeigenaar. Maar dat zien we hier helaas in het evangelie ook gebeuren. Maar ik ga naar vers 12 toe. Maar allen die hem aangenomen hebben, allen, dat geldt voor de personen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Jezus aannemen, dat is niet zomaar iets, dat is hem grijpen als het ware. je vasthouden aan hem. Hem aannemen. En dan krijg je de macht om ook echt kind van God te worden. Want dat kunnen we niet uit onszelf. We kunnen ook niet kind van God blijven uit onszelf. Maar daar geeft God ons de macht voor. Terwijl in het Grieks staat daar de autoriteit. En dat geldt dan om hem, om hen, hem of haar, die in zijn naam gelooft. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. We weten uit het gesprek met Nicodemus dat Jezus het heeft over wedergeboorte. En dat is als je uit God geboren bent. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen, hij was het van wie ik zei. Deze die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben we allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat is het voorwoord, zeg maar, van het Johannesevangelie. Daar gaat het over uiteindelijk. Dat Jezus de enige geboren zoon van God is. Dat hij het licht van de wereld is. En verderop. Wordt dan Johannes de Doper geïntroduceerd. Johannes de Doper die getuigt ervan dat Jezus zal komen. En dat gebeurt dan ook. Hè? Daarmee kun je ook zien dat de woorden die Johannes gesproken hebben. Niet, en dan hebben we het over Johannes de Doper. Niet van hemzelf waren, maar dat hij dat in opdracht van God zei. Want er is maar één die de toekomst kent, dat is God zelf. Ook onze toekomst kent God. En dan slaat Johannes, de schrijver van het evangelie, het geboorteverhaal over. Hij wil, het lijkt wel, snel naar het belangrijkste, want wanneer de eerste discipelen gemaakt worden, dan lezen we in vers 35 en 36, de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen, en toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. Dat is waar het om draait. Het Lam van God, dat is Jezus. En dan komt er een wonder, ik ga even de geschiedenis van het evangelie door. Het eerste wonder, water in wijn, prachtig. Dan de tempelreiniging en ook daarmee de eerste aankondiging van de Heer dat zijn lichaam gebroken zal worden. Maar hij zal weer opstaan. En dat had hij ook zijn discipelen voorzegd, maar voor hem was dat nog een soort adacadabra. Die hadden daar niks mee, maar ze hebben de woorden van Jezus toen wel onthouden. Want toen hij later opstond uit de dood, toen herinnerden zij zich zijn woorden. Dat hij van toen, over toen al daarover sprak. Nou, en dan hebben we het gesprek met Nicodemus over de wedergeboorte, over eeuwig leven. En tot zover de gedeeltes uit het evangelie. Maar terug te komen naar het thema van de preek, de route. Een route begint altijd met een start. Hè? En dan de weg en dan de eindbestemming. Maar de start is, zoals we in Johannes 1 vers 12 lezen, Jezus aannemen. Als je hem aanneemt, dan ben je kind van God. En wanneer je Jezus wilt volgen, wat komt dan als eerste? Je hoeft niet te antwoorden hoor, maar ik leg de vraag even in het midden, dat u daarover nadenkt. Als je Jezus wilt volgen, wat komt dan als eerste? En dan heb ik even een tekst uit een andere evangelie gepakt om het nog wat concreter te maken. En dat is Lucas 9 vers 23. Want daar zegt Jezus, als je achter mij wil komen, dan moet je jezelf verloochenen. je kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Nou, dat is nou iets, niet iets van deze tijd, hè, waarin we steeds moeten zoeken naar het beste van onszelf. Je moet het beste van jezelf worden. Staat hier dat je jezelf moet verloochenen. En andere vertalingen zeggen dat je moet jezelf moet breken, dat je stoppen moet met voor jezelf te leven. Of jezelf moet je ook niet belangrijk vinden. In het Engels staat dan to deny himself, hè? Jezelf wat ontzeggen, je weigeren. Ja, dat is zo anders als de tijd waarin we leven, waarin we vooral zelf op de eerste plaats moeten zijn. Dus laat het een les voor ons zijn dat als je Jezus volgt, dat het niet altijd de makkelijkste weg is, maar dat het Jezus dat wel van je vraagt. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En als je de weg wilt volgen, dan vraagt dat dus van je. Dat je in gehoorzaamheid die route opgaat die de Bijbel wijst, die de route aangeeft. En ja, waarom zou je, hè? Vorige week, zondagmiddag, was ik in een dienst en daar legde de preek de vraag, de preker, de dominee, de vraag in het midden van waarom dien ik God? Is dat om er beter van te worden? Of omdat ik van hem hou? Is dat om er beter van te worden of omdat ik van hem hou? En onder dat laatste, ik hou van hem, daar wil ik een uitroepteken zetten. Maar ik wil ook iets van mezelf vertellen. Toen ik voor de keuze stond, wil ik Jezus in mijn leven vragen, ja of nee? Toen wist ik al van, ik was nog maar een jaar of 16, van een hele toekomst voor je. Ja, rijk worden, daar schijn je niet gelukkig van te worden. Dat wist ik wel. Maar verder was heel mijn leven nog lag als een open boek voor me. En ik wist wel dat als ik Jezus aanneem, dat ik dan een beter leven heb. Want dan weet ik ook dat ik eeuwig leven heb. Dus ergens deed ik het een beetje uit eigen belang voor Jezus kiezen. Want ik wilde gewoon gelukkig worden. Maar hoe langer ik met Jezus leef, hoe liever ik hem krijg. Want gaandeweg ontdek ik wie hij is en wat hij allemaal voor mij over had. Dus nu zeg ik ook, ik wil hem blijven volgen omdat ik van hem hou. En dan weet ik dat de eindbestemming van die route is het eeuwig leven. En toch moet je jezelf afvragen, wat is het doel? Het beste van jezelf worden of het beste op Jezus lijken? Want Jezus is ons voorbeeld. In het Johannes Evangelie aan het eind schrijft hij na de kruisiging, dan komt een paar keer voor dat hij de lezer, het Johannes Evangelie, de lezer, rechtstreeks aanspreekt. Ja, dat was mij nog nooit opgevallen, maar dankzij studieboeken dan valt het je op. En dan lees je in Handelingen 19 vers 35 over de kruisiging, dat geen been van hem gebroken worden, geen been van hem gebroken zal worden. In vers 34, maar een van de soldaten, nadat Jezus overleden was, stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Het feit dat bloed en water, dat zichtbaar was, dat was al toonbaar dat bloed niet meer stroomde. Dan gaat het schiften en dan komt er bloed en water uit. Dus het was heel duidelijk dat Jezus gestorven was aan het kruis. Er zijn wel eens gedachten, ja, ze hebben hem weer op, hem weer kunnen herstellen en hij heeft daardoor allemaal vreemde gedachten, is hij weer tot leven gekomen. Van Jezus was niet echt gestorven, zulke beweringen zijn er wel, mensen die niet geloven in de dood van Jezus, maar dat doen wij wel. Wat dat betreft zijn wij de echte atheïsten, want wij geloven in een God die dood is. Dood geweest. Maar hij leeft. En dan in het gesprek met Thomas, tot slot, hè, want, oh nee, ik heb vers 35 niet gelezen. En die het gezien heeft, dus die erbij stond, die getuigt ervan, En zijn getuigenis is waar, dus dat hij zag dat er bloed en water uitkwam. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Daarom is het Johannes-evangelie geschreven, opdat we geloven. En dat is een betrouwbare gids. En ook komt datzelfde voor in het gesprek met Jezus en Thomas. In Johannes 20, vers 30 en 31 lees ik even. Jezus heeft nu in zijn aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Dus je zou zeggen, het is niet een compleet verhaal, maar het was genoeg om de mensen tot geloof te brengen. Vers 31, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Het boek is dus geschreven, opdat je gaat geloven in de gezalfde. En dan is de eindbestemming het eeuwig leven. En dan gaan we nog op de route, dan zijn we nog op de route, zoals nu. En het kan best zijn dat we een keer de weg kwijtraken. En dat het soms zelfs ons niet lukt. Maar dat kunnen we ook niet uit onszelf. We hebben Gods kracht daarvoor nodig, Gods bescherming. Maar o wee, als het je niets kan schelen waar je bent, hè, kun je nooit verdwalen, zeggen ze wel. Maar het gevaar van onverschilligheid, van ja, die Bijbel die kan maar wat, daar raak je wel wat kwijt. Dus word niet onverschillig. Dus als je de waarschuwing krijgt, u verlaat de route, dan moet je daar wat mee doen. En dan moet je even op een kaart kijken. En dan is het ook belangrijk van hoe vind ik zo snel mogelijk de weg terug. Want als je je laat afwijken van de Bijbel, dan glij je steeds verder af. Het is een glijdende schaal, zeg maar. En dan kun je ook heel diep vallen. Denk maar aan, nou ja, mensen die diep gevallen zijn, hoe een effect dat gehad heeft. Als je, dat heb ik mezelf ook voorgehouden, van stel dat ik de foute kant op ga, wat raak ik dan allemaal niet kwijt? Maar erken ook je eigen machteloosheid, hè? Je hebt bescherming en bewaking nodig. Je moet niet denken van, oh, ik red het wel. Nee, wij zijn maar schaapjes. Schapen die achter de goede herder aangaan. En het is de herder die ons beschermt. Dus we moeten de herder in de gaten houden. Daar moeten we achteraan gaan. En mocht het een keer voorkomen, vraag gewoon vergeving. En wees bewust van Gods liefde voor jou. Dat vergeten we wel eens. Tenminste, ik wel eens. Maar laat je waarschuwen door dagelijks de Bijbel te openen. Lees je Bijbel, bid elke dag en sta open voor correctie. Dat is niet altijd even makkelijk. Toen ik ooit solliciteerde naar een baan in de verpleging of naar een opleiding, toen stond er in de advertentie dat je bereid moest zijn om je eigen gedrag ter discussie te stellen. Nou, dat zegt ook wel wat. Dat je je eigen gedrag ter discussie wilt stellen. Want dat heeft ook met een stukje zelfverloochening te maken. En we weten ook het gevaar binnen charismatische kringen, dat het soms moeilijk lijkt om een leider die in de fout gaat, daarop aan te spreken. Want hij is toch de gezalfde spreker. Bij hem gebeuren er toch zoveel genezingen. Maar ook hij kan van de route afwijken. En dan moet je openstaan voor correctie. Maar ook binnen traditionele kerken kan het gebeuren dat mensen helaas van de route afwijken. En wat dan is het argument vaak? Ja, zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we doen. Maar ook dan moeten we openstaan. En we moeten steeds terug naar Jezus. En bij hem blijven. Want dan blijf je ook de eindbestemming halen. En dat is het doel ook. Eeuwig leven. Eeuwig leven bij hem. Er was een moment toen de discipelen de Heer Jezus volgden. Staat in Johannes 6 vers 68. dat veel volgelingen van de Heer Jezus, die wilden hem niet meer volgen. En dan vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, van, willen jullie ook niet weggaan? Want ja, iedereen gaat toch weg? Het is net alsof Jezus zijn discipelen, zijn trouwe discipelen, uitdaagt om na te denken, waarom blijf je wel bij mij? En dan zegt Petrus, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus was zich bewust van, als ik Jezus niet langer volg, dan raak ik de eindbestemming kwijt. En van de week kreeg ik een e-mail over wat neurologen ontdekt hadden, dat de krachtigste motivator is niet succes, niet de kans op winst of zo. Want je hersenen reageren sterker op het vermijden van verlies dan op het nastreven van winst. Dat was voor mij even een doordenker. Maar als je stilstaat van als ik de verkeerde kant op ga, dan raak ik dit en dit en dit kwijt. En dat wil ik niet. Dus ik wil de goede weg op blijven gaan. En ook in mijn werk bij de crisisdienst ontdekte ik vaak dat mensen op een crisispunt in hun leven stonden, waarin ze dingen dreigden kwijt te raken. En dan zie je dat de mens wel de andere kant op wil. Dus wees je bewust van, ook van het verlies wat je leidt, als je niet langer achter Jezus aangaat. Dus kijk op de kaart, dat is de waarschuwing. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Jezus, het woord. En mocht het toch gebeuren dat je een verkeerde weg opgaat, ontken dat ook niet. Want we maken allemaal fouten. Maar wees je dat bewust en stel je afhankelijk op van wat God vindt. Lees zijn woord en volg zijn woord, volg Jezus. Hiermee wil ik de overdenking, de preek afsluiten met een gebed ook. En dan wil ik citeren uit het laatste vers van Psalm 139. Dan wil ik graag met jullie afsluiten in gebed, maar ik zal de psalm alvast even lezen. Want de tekst is in dat gebed, de laatste woorden van Psalm 139. U kent hem vast wel, maar doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ja, vraag de Heilige Geest of hij jou of mij duidelijk wil maken wanneer je een schadelijke weg opgaat. Wanneer je iets verkeerds doet of wanneer je verkeerde weg opgaat. En dat wil ik ook samen met jullie nu doen en afsluiten. Ja, Heer, we willen u danken voor uw woord. De routekaart van ons leven. Heer, dat voor ieder van ons zo mag zijn. Of we nog jong of oud zijn. Dat we uw woord blijven lezen, overdenken. En de leiding van uw geest vragen dat we het goed mogen begrijpen. En mogen luisteren en gehoorzaam mogen zijn om dicht bij u te blijven. Want u hebt iets waardevols in handen, dat niemand ons kan afnemen. Dat is de eindbestemming. Het eeuwige leven bij u. O Heer, wat verschrikkelijk zou dat zijn als we dat zouden kwijtraken. Heer, wilt u ons helpen om dicht bij u te blijven. Ieder van ons. En zegent u zo dat we op ons pad, op onze route, ook anderen tot zegen mogen zijn. Dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen.